Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. 36, het tweede vers. Gemeente, we lezen het woord Gods uit het boek Deuteronomium. Daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Deuteronomium 26, de versen 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van de vierde psalm. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. 4 vers 4. Deuteronomium 26. Voorts zal het geschieden wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat u de Heere uw God ten erve geven zal en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen. Zo zult gij nemen van de eerstelingen van alle vrucht des lands die gij opbrengen zult van uw land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult ze in een korf leggen en gij zult heen gaan tot de plaats die de Heere uw God verkoren zal hebben om zijn naam aldaar te doen wonen. En gij zult komen tot de priester, de welke in die dagen zijn zal, en tot hem zeggen, ik verklaar heden voor de Heere uw God dat ik gekomen ben in het land het welk de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te zullen geven. En de priester zal de korf van uw hand nemen en hij zal die voor het altaar des Heeren uw Gods neerzetten. Dan zult gij voor het aangezicht van de Heere uw God betuigen en zeggen, mijn vader was een bedorven Syriër. En hij toog af naar Egypte en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig volks. Maar hij werd aldaar tot een groot, machtig en menigvuldig volk. Doch de Egyptenaars deden ons kwaad en verdrukten ons en legden ons een harde dienst op. Toen riepen wij tot de Heere, de God onze vaderen. En de Heere verhoorde onze stem en zag onze ellende aan en onze arbeid en onze onderdrukking. En de Heere voerde ons uit Egypte door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door grote schrik en door tekenen en door wonderen. En hij heeft ons gebracht tot deze plaats. En hij heeft ons dit land gegeven, een land vloeiende van melk en honing. En nu, zie, ik heb gebracht de eerstelingen van de vrucht van dit land, dat gij, Heere, mij gegeven hebt. Dan zult gij ze neerzetten voor het aangezicht van de Heere uw God en zult u buigen voor het aangezicht van de Heere uw God. En gij zult vrolijk zijn over al het goede dat de Heere uw God aan u en aan uw huis gegeven heeft. Gij en de leviet en de vreemdeling die in het midden van u is. Gemeente, belijden wij vanmiddag ons geloof en doen we dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We spreken dan eniegelijk in zijn hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, Gods woord voor de prediking van deze middag vindt u in het tweede boek Koningen. Twee Koningen, hoofdstuk 4. De verzen 42 tot en met 44. Twee Koningen 4, de verzen 42 tot en met 44. Wij lezen daar: en er kwam een man van Baal Salisa en bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zeide: geef aan het volk dat zij eten. Doch zijn dienaar zeide: wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zeide: geef aan het volk dat zij eten, want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor, en zij aten, en zij hielden over naar het woord des Heeren. Zoeken wij nu eerst het aangezicht van de Heere om hem om zijn zegen te vragen. Heere, u hebt ook de gelegenheid gegeven om vandaag in uw huis te komen in een bijzonder uur, op een bijzondere dag. Een dag die wij de naam Dankdag voor Gewas en Arbeid hebben gegeven. En een dag waarop we heel bijzonder ook met de dingen van ons aardse leven, van wat u hebt laten groeien en van wat u aan werk gegeven hebt en alles wat daarmee in verband staat, voor uw heilig aangezicht mogen komen. Heren, dat gaat tenslotte toch ook weer terug op uw eigen woord, als u gezegd hebt: dankt God in alles. En dat is zo'n alomvattend, zo'n breed gebod, dat daar inderdaad ook de dankdag mee gerechtvaardigd is. Dankt God in alles, Heren. Dus ook in de zaken van gewas en arbeid, ook in de dingen van ons dagelijkse leven, ook in alles wat u ons in ons persoonlijk leven en in ons gezinsleven en in ons land, leven als land, als natie gegeven hebt. Ook de zorgen die gij nog besteed hebt aan de schepping en aan de wereld en haar inwoners. En het past ons, Heren, om u voor al die gunstbewijzen en al die weldaden ootmoedig dank te betuigen. Dankt God in alles. Maar Heren, wat is danken? En hoe zullen wij danken? Dat is net zo'n vraag als de discipelen gesteld hebben aan u, o Heere Jezus Christus, toen zij tot u zeiden: Heren, leer ons bidden. Laten wij dat dan vandaag maar mogen overnemen, Heren, en dat woord bidden vervangen door danken. Leer ons danken. En u zijt gij zo goed en goeddoende, Heren, dat wij vandaag ook onderwijs uit de schriften mogen ontvangen. En in dat woord onderwijst u ons ook in dat werk. Het werk van het brengen van een dankoffer en het uitspreken van onze dankbaarheid. En u laat het ons weten in uw woord, Heren, wat daarvoor nodig is. Wat u de Heren wel behagelijk is. Wij gaan de schriften openen. Wilt gij geven, Heren, dat ze echt mogen opengaan, dat we verstaan mogen wat u daarin tot ons te zeggen hebt in dit bijzondere uur, dat we verstaan mogen, Heren, wat u ons met het oog op onze dankdag te zeggen hebt, dat we verstaan mogen wat u de Heren wel behagelijk is, ook in het werk waartoe we vandaag bijzonder zijn samengekomen, zodat het niet mag blijven bij het spreken van wat dankwoorden, Heren, want dat is niet genoeg. Dat kan u de Heren ook geen eer brengen. En dat het niet zal blijven bij het buiten, bij de buitenkant, bij de vorm, maar dat het een zaak van ons hart mag zijn. van een oprecht gemaakt hart, van een oprecht dankbaar hart, van een verbroken hart ook, van een hart vol verwondering. En dat wat we spreken in ons dankgebed dan inderdaad ook de vertolking mag zijn van wat gij zelf hebt gelegd, de bodem van een bevoorrecht en een beweldadigd zondaar. En op de bodem van zijn hart. Heere, laat uw geest ons leiden. Laat uw geest ons in alle waarheid leiden. Laat uw geest ons inzicht geven in de schriften. En laat uw geest ons ook vrijmoedigheid geven in het naderen tot u. Opdat op deze dankdag u echt de eer zult ontvangen voor alles wat ge gedaan hebt. Ja, dat u de eer zult ontvangen voor alles wat gij zijt. Want wat gij doet, Heere, dat doet u omdat u bent zoals u bent. Een overvloeiende fontein van alle goed. En daarom daalt uit die fontein zoveel goede gave en volmaakte gift neer. Van de Vader der lichten komt het. Heere, het is alles aan u te danken. Maar als alle dingen dan uit God zijn, dan zullen ook alle dingen tot God moeten wederkeren. Heere, bereid u ons daartoe ons hart en geef ons zo door uw Heilige Geest een gezegend uur, waarin het niet te vergeefs is om naar de kerk te zijn gegaan, niet te vergeefs ook voor onze eigen persoonlijke geestelijke welstand, maar laten we het ondervinden, Heere, dat u in uw gunst nog in ons midden zijt en dat u nog krachtig en heerlijk onder ons werkt en arbeidt. Denk aan hen die niet naar de kerk konden. Zegen ook hen in uw gunst en ontferming. Heere, we brengen voor u ook de noden van hen voor wie het vandaag wellicht moeilijk is om dankdag te houden. Want er zijn situaties in een mensenleven waarin hij het zo beleeft dat er veel meer reden tot bidden en smeken is dan tot danken en lofprijzen. Kunnen we naar de gelegenheid van de tijd ertoe geroepen worden om u te prijzen, Heere, terwijl ons hart er niet in meekomt, omdat we neergebogen zijn onder zorgen en moeite en teleurstellingen. En we het eigenlijk beleven dat het vandaag veel meer op zijn plaats zou zijn om een biddag te houden. En als we naar de noden om ons heen zien, Heere, en naar de zorgen in de wereld en naar al de ellende die we zo van dag tot dag lezen en horen, dan is er inderdaad zeker ook alle reden om te bidden en te smeken. Maar Heere, zo kan het ook in ons persoonlijk leven liggen. En dan kan het wel eens, naar de mens gesproken, niet zo erg goed uitkomen om in het najaar een dankdag te houden. Niettemin, o God, gij zijt toch de God die bij alle raadselen waar we misschien in verkeren en bij al de zorgen die we met ons meedragen, toch geen land van uiterste duisternis zijt. Toch gij zijt toch een God, Heere, die toch ook van de hemel nog gegeven hebt dat we deze dag mochten beleven en tot dusver mochten geraken. En dat we tot zo lang gespaard zijn gebleven en dat ge tot zover ons nog beweldadigd hebt. Heere, laten we dat dan ook bij alle moeite en verdriet niet over het hoofd zien. En dan blijft er toch nog ruimte over om uw naam te danken en te erkennen. Laat het dan maar een gemengd danken zijn, Heere, gemengd met hartelijke zuchtingen en smekingen naar uw genadetroon, maar dat we u toch zullen mogen erkennen voor al dat goede dat u ons nog onverdiend gegeven en gelaten hebt. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven op deze dankdag. We lazen van de eerstelingen die de Israëlieten brachten. Dat is een mozaïsche inzetting. Dat doen wij zo niet. Wij zetten geen korf met de gaven die God ons gegeven heeft voor het aangezicht van de Heere neer. Maar het is nog wel altijd waar dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. We zingen Psalm 147, het vijfde En het zesde vers, God wil al het vee steeds spijzen, laven en de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gemeente, wij verplaatsen ons vanmiddag in de geest naar die periode die in de Bijbel beschreven wordt als de tijd van Elisa. En dan met name in die periode in de dagen van Elisa toen er een hongersnood was. Uit ons tekstverband blijkt dat we in die tijd moeten zijn om de tekst die wij vanmiddag voor de stof van onze overdenking hebben gekozen recht te begrijpen. Dat kon wel eens diezelfde periode zijn waarin het achtste hoofdstuk vers 1 van dit boek over gesproken wordt. En dan is het een periode van 7 jaar hongersnood. Wel nu, dat is natuurlijk geen gemakkelijke tijd. dat was ook voor die profetenzonen geen gemakkelijke tijd. U weet, er waren in de dagen van Elisa profetenscholen, zo zeggen we dan wel. Profetenzonen woonden daar. Eigenlijk zullen we dat wel moeten verstaan als een groep profeten die bij elkaar zijn gaan wonen in een soort nederzetting, en die van daaruit, uit die nederzetting waar ze gezamenlijk een woonplaats gekozen hadden, door het volk heen rondreisden om het woord van God te verkondigen. Nou was dat in die dagen geen gemakkelijk werk, want het was een tijd waarin de Baals gediend werden, en die hongersnood zal wel met het oordeel Gods over de zonde, met name de zonde van de afgoderij, samenhangen. Het was in de dagen van Elia, Elisa's voorganger, ook al zo, toen koning Achab regeerde met de goddeloze koningin Izebel. En hoewel het volk toen op een gegeven ogenblik uitdrukkelijk de keus gemaakt had en beleden had dat de Heere God is, is er in feite toch onder het volk weinig of niets veranderd. En de dienst van de Heere is niet hersteld en de Baalsdienst is niet verdwenen. Ook in de dagen van Elisa was er nog volop afgoderij. En dus hadden die profeten die er in Israël waren het niet gemakkelijk. Hun boodschap werd door velen afgewezen, niet geloofd. En deze mensen konden inderdaad wel zeggen: wie heeft onze prediking eigenlijk geloofd? En niet alleen ontmoetten ze ongeloof, maar ze ontmoetten ook vijandschap. En er waren er uit hun kring, zeker in de dagen van de profeet Elia, ook al verschillende om het leven gebracht. Daar had de goddeloze Izebel dan voor gezorgd. En nu komt er bij al de moeite die ze toch al ondervinden, nu ze gering in aantal zijn in Israël en nu de massa met de Heere en zijn dienst gebroken blijkt te hebben, nu komt er voor deze profeten ook nog dit probleem bij, dat enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Heeft het volk honger, dan hebben de rechtvaardigen onder dat volk ook honger. Dan delen zij ook in de gevolgen, in de pijnlijke gevolgen van die hongersnood. Elisa is op bezoek daar in Gilgal. En er is al een wonder gebeurd in Gilgal. Want toen zij in hun honger zomaar gingen eten van wat een beetje eetbaar leek, we vinden dat in de geschiedenis die onmiddellijk voorafgaande aan de tekst voor vanmiddag verteld wordt, toen zij koloquinten gingen eten, toen bleek dat de dood in de pot zat. En dat ze bezig waren met het eten van voedsel waar ze ziek van werden en misschien wel aan zouden sterven, vergiftigd door dat oneetbare voedsel. Maar God deed een wonder door middel van zijn knecht Elisa. God liet de profeet Elisa het volk toch op een rechte, op een juiste, op een eetbare maaltijd trakteren, zodat zij wel konden eten. Zo gaf hij toen uitkomst. Maar dat was maar voor één keer. Dat was er maar een maaltijd voor die dag. En hoe moet het dan verder? Hoe gaat het dan de volgende dag en de volgende dagen als er niets te eten is? En dat wordt ons verteld in het woord van God dat vanmiddag voor ons ligt. In die tijd van hongersnood blijkt er een Israëliet te zijn uit Baal Salisa die toch een beetje oogst op zijn land heeft gevonden. Kennelijk heeft de Heere ook toen in zijn toorn aan zijn ontferming gedacht. En was het niet een hongersnood waarbij er helemaal niets groeide? Laten we maar zeggen, er groeide veel te weinig. En er groeide misschien op de ene akker wel wat, terwijl er op de andere akker niets groeide. Want zo lees je bij de profeet Amos, de Heere heeft in zijn oordelen het ook wel eens zo beschikt dat hij liet regenen op de ene akker en op het andere stuk land liet hij het niet regenen. En maakte de Heere onderscheid waar eigenlijk geen onderscheid was. Nu, op de akker van deze boer uit Baal Salisa is wel het een en ander gegroeid. En deze man is een van de 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hebben en wier mond Baal niet heeft gekust. En het blijkt dat deze man aan de Heere en aan de dienst van de Heere heeft vastgehouden, want hij komt op een gegeven ogenblik bij die kring van profeten, waar op dat moment ook Elisa is, om daar de eerstelingen te brengen. Waarom doet die man dat? Dat doet hij omdat de wet des Heeren hem daartoe verplichtte. Ik lees u een woord uit het 18e hoofdstuk van het boek Numeri, waar ons verteld wordt: de eerste vruchten van alles wat in hun hand, in hun land is, die ze de Heere zullen brengen, zullen uwe zijn. Al wie in uw huis rein is, zal dat eten. Daar staat dat de Heere aan de Levieten, de stam van Levi, de nakomelingen van die derde zoon van Jacob, aan wie hij de opdracht gegeven heeft om te arbeiden in het heiligdom, de dienst des Heeren is aan die Levieten toevertrouwd. Wel nu, tegenover de diensten die zij in het heiligdom verrichten, waarmee zij in de godsdienstige dingen bezig zijn en daarmee tegelijk ook het volk dienen, tegenover dat werk wat zij verrichten, staat dan deze bepaling dat de Israëlieten uit de andere stammen op gezette tijden naar dat heiligdom moeten komen om de eerstelingen van wat God hen gegeven heeft, in de graanoogst en in de vruchtenoogst, en ook de eerstelingen van de schapen en van het andere vee, dat ze die eerstelingen naar het huis van de Heere moeten brengen en dat ze dat aan de levieten en de priesters moeten geven. Zij, die dienaren in het heiligdom, mogen eten van wat de andere Israëlieten als de eerstelingen brengen. En dat vinden wij nog eens nader uitgedrukt in het 18e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Dit nu zal het recht van de priesters zijn, van het volk, van hen die een offerande offeren, het zij een os of klein vee, dat hij de priester zal geven de schouder en de beide kinnebakken en de pens, de eerstelingen van uw koren en van uw most en van uw olie, en de eerstelingen van de beschering van uw schapen zult gij hem geven, want de Heere uw God heeft hem uit al uw stammen verkoren, dat hij sta om te dienen in de naam des Heeren, hij en zijn zonen, te allen dagen. Nu, dat zijn de bepalingen, de inzettingen, de rechten des Heeren, en die man uit Baal Salisa zal zich daaraan houden. Die heeft zoveel respect voor die rechten des Heeren, voor de geboden Gods, dat hij de eerstelingen van wat God hem genadiglijk verleend heeft, nu gaat brengen. En hoe dat dan moest, en waarom dat dan moest, we hebben dat gelezen in het 26e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Ik verwijs daar alleen maar naar. Dan moesten ze dus die korf met die eerstelingen neerzetten voor het aangezicht van de Heere. Dan moesten ze daar een belijdenis bij uitspreken. Mijn vader was een bedorven Syriër. Dan moesten ze een stukje uit de geschiedenis van Israël ophalen en voor hun aandacht plaatsen en daarbij tegelijkertijd ook letten op de grote genadige daden die God hen als volk bewezen had tot op de dag van heden toe. Want in dat land waar ze mogen wonen hebben ze nu ook weer opbrengst gekregen. Die dag van de eerstelingen mag de dankdag zijn en daarom mogen ze, zo zegt de Heere, vrolijk zijn over al het goede dat de Heere uw God aan u en aan uw huis gegeven heeft. Nou, dat komt die man uit Baal Salisa nu doen. Alleen, hij had een probleem. Want in letterlijke zin kon hij zich niet aan dit voorschrift houden. Hij moest met die eerstelingen namelijk naar Jeruzalem, terwijl hij in het noordelijke rijk woonde. En u weet, het rijk was gescheurd en uit het noordelijke rijk gingen ze niet meer naar Jeruzalem, naar het heiligdom van de Heere. Dat was de hoofdstad van het zuidelijke rijk, van het tweestammenrijk. En u weet dat in het begin al de eerste koning van dat tienstammenrijk bepalingen gemaakt had dat zijn volk niet meer naar Jeruzalem mocht gaan. Maar hij had ze geholpen door en in Bethel en in Dan een heiligdom te stichten. En daar moesten zijn onderdanen dan maar naartoe. Nou, naar het zuidelijke rijk kon hij niet, deze man uit Baal-Salisa. Maar naar Bethel wil hij niet. Want dat is een afvallig heiligdom. Dat is een heiligdom waar de Heere niets mee te maken heeft. Waar niets van de inzettingen van de Heere is. Zal hij zijn gaven, zal hij de eerstelingen dan gaan geven aan die mensen die in het heiligdom in Bethel dienen. Maar die helemaal niet de priesters des Heeren zijn. Zal hij daarheen gaan? Dat wil hij niet. Dus het ene kan hij niet en het andere wil hij niet. Wat dan? Moet hij dan maar tegen zichzelf zeggen, nou, de wil is er wel, maar ik kan het niet volbrengen. En houdt hij dan zijn eerstelingen maar voor zichzelf? Nee, hij is vindingrijk. Gods genade heeft hem ook in deze de weg gewezen die hij gaan moet. Hij weet van Elisa, hij weet van die getrouwe profeten, die ware dienstknechten des Heren zijn. Verre in de minderheid vergeleken bij de grote massa, maar ze zijn er nog. Daar zal hij heen gaan. Dat is dan wel niet precies naar de letter van de wet, maar dat is wel helemaal in overeenstemming met de geest van de wet. En daar zal hij zijn eerstelingen neer gaan zetten, voor het aangezicht van de Heere. Begrijpt u waarom in onze tekst Elisa ook nog weer eens heel nadrukkelijk de man Gods genoemd was? Hij treedt hier in de plaats van die priesters die eigenlijk recht op die eerstelingen hadden. Maar nu is hij de man Gods. En hij mag die gaven gaan ontvangen. En zo komt deze man uit Baal-Salisa in Gilgal. Hij komt binnen daar in die nederzetting, in die zaal waar ze normaal gemeenschappelijk, denk ik, ook de maaltijden gebruikt hebben. En dan legt hij zijn gaven op tafel. 20 gerstebroden. En groene aren in hun hulzen. Wat dat laatste betreft, we kunnen ook vertalen groene aren in een zak. En in ieder geval is dat geen eten dat ze nu vandaag direct kunnen eten. Daar moet nog best het een en ander mee gebeuren voordat het gebruikt, geconsumeerd kan worden. Dat is niet voor vandaag, maar dat is voor later. Maar die andere, die 20 gerstebroden, dat is direct eetbaar voedsel. Alleen u moet bij 20 gerstebroden niet denken aan de vorm en de afmetingen van de broden die wij normaal bij de bakker kopen. U kunt beter lezen 20 gerstebroodjes. Want een normaal volwassen mens met een normale eetlust kon gemakkelijk 3 of 4 van die gerstebroodjes per maaltijd op. Zo klein waren ze dus. Dat is zijn gave. Al met al is niet zoveel. Maar hij heeft waarschijnlijk niet meer. Want het was hongersnood. Het was een tijd van gebrek. En hij zou het eigenlijk best zelf ook nog hebben kunnen gebruiken, dat beetje. Dus maar voor een paar dagen eten voor een klein gezin. Maar niettemin, de liefde tot de Heere en tot zijn dienst brengt hem ertoe om het toch te brengen. Al is dit dan wel alles wat hij heeft. Je zou het kunnen vergelijken met het penningske der weduwe. En dat brengt hij bij die profetenzonen, eigenlijk bij Elisa. Maar Elisa, die er recht op heeft om dat voor zichzelf te houden, houdt het evenwel niet voor zichzelf. Ik stel me voor dat het zo ongeveer weer etenstijd is. Alleen er is geen eten. En het vraagstuk van de vorige dag is er vandaag weer. En de vorige dag heeft God uitkomst gegeven door dat vergiftigde eten eetbaar te maken. Maar hoe zal het nu gaan? Er is niets. Er is niets die de Heere verwachten hebben, geen gebrek aan enig goed. En als er geklopt wordt op de deur, En de man van Baal Salisa staat daar buiten. En hij komt binnen nadat hij binnengelaten wordt. Dan is daar in ieder geval dit eten. En ik zei al, Elisa in zijn onbaatzuchtigheid houdt het niet voor zichzelf, maar hij geeft terstond bevel aan zijn dienstknecht, en dat zal ook in dit geval wel Gehazi geweest zijn. Geef aan het volk dat zij eten. En zo krijgt Gehazi opdracht om de tafel klaar te maken en het eten op tafel te zetten en het volk te nodigen om zich om de tafels heen te schikken en te gebruiken van wat hij op tafel zet. Dat is de opdracht. Geef aan het volk. Geef gij hen te eten. En als Gehazi dat bevel van zijn meester gehoord heeft, dan kijkt hij verbaasd zijn meester aan. En hij zegt, wat moet ik dit aan het volk geven? Moet ik dit aan 100 man voorzetten? En misschien zou je de vrouwen en de kinderen er ook nog bij moeten tellen, maar dat is niet duidelijk uit het geheel. Maar houden we het maar op 100 man, moeten hier 100 man van eten van 20 gerstebroodjes, waarvan een normale volwassene er zeker al 3 of 4 op kan. En die andere, die groene aren, die zijn niet eetbaar, dat is voor later. Gehazi maakt dus bezwaar. Het is toch onmogelijk? Gehazi rekent. Gehazi cijfert. En de conclusie die hij trekt is, nou, dat is onbegonnen werk. Ik kan ze nou allemaal wel aan tafel roepen en ik kan allemaal wel zeggen, mensen, ga maar zitten, want we hebben wat eten gekregen. Maar als ik dan dat kleine beetje brood daarvoor hen neer ga zetten, nou laten er nou eens 6 van kunnen eten. En verzadigd zijn, maar die andere 94 dan. En bovendien, wie zal het zeggen, we kennen Gehazi als een man met een, mag ik het zo zeggen, een hebberige natuur. Dat blijkt in het volgende hoofdstuk wel heel duidelijk als hij naar Aman achterna reist. Fijn, je kent die geschiedenis wel. Een man met een hebberige natuur. Wie weet, misschien heeft hij wel gedacht bij zichzelf, wat mankeert Elisa nu? We hebben toch ook niks. En nou krijgt hij de gelegenheid om een paar dagen eten te hebben. Hij en ik, zijn knecht, en dan geeft hij het allemaal weg. En zo uit hij zijn bezwaar. Maar Elisa maakt er niet veel woorden meer aan vuil. Die herhaalt eenvoudig de opdracht die hij eerder ook gegeven heeft. Geef aan het volk dat zij eten. En dan mag hij er in Gods naam ook nog een belofte aan toevoegen. Want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Hoe weet Elisa dat? Dat heeft God hem gezegd, anders kan hij zo niet redeneren, kan hij zo niet spreken. Zo zegt de Heere, dat heeft de Heere hem bekendgemaakt. Dat is een innerlijke zekerheid in het hart van de profeet. En Gehazi heeft natuurlijk best gelijk. Als je ziet wat voor ogen is, en als dat alles is waar je mee rekent, dan heeft Gehazi best gelijk. Maar als Gehazi nou eens ook ging rekenen met wat God gezegd heeft. En de Heere heeft wat gezegd. De Heere heeft gezegd. Ze zullen eten en overhouden. Nou, en dan is er voor Gehazi niets anders te doen dan de opdracht uit te voeren. En u ziet die eetzaal vol stromen. En u ziet al die mannen, al die profeten daar een plaatsje zoeken aan de tafel. En dan komt het eten op tafel. 20 gerstebroodjes. En ze mogen gaan eten. En de een kijkt de ander aan en de ander kijkt de een aan. Probeer u zich er eens in te verplaatsen in die eetzaal. Probeer eens daartussen die profeten aan te schuiven. En probeer eens in te denken hoe dat daar ging. 20 gerstebroodjes, 100 man. En de een neemt zo'n broodje uit die schaal. En de volgende neemt er 1, en de derde neemt er 1, en de vierde, en de 20ste. En de 21ste? Waar komt dat dan vandaan? En als de eerste zijn broodje op heeft, dan neemt hij er nog een en nog een, totdat ze verzadigd zijn. Misschien zijn er wel bij geweest die zo ontroerd en zo verwonderd zijn geweest, dat ze een ogenblik niet eens meer verder konden eten van het aangedaan zijn door het wonder Gods. Ze hebben elkaar aangekeken en met verbaasde blikken, met verwonderde blikken, met dankbare erkentenis, weer een wonder Gods. Gisteren was het dat oneetbare voedsel dat we toch konden nuttigen en waardoor we toch lichamelijke krachten kregen. En nu opent God zijn hand opnieuw en nu verzadigt hij weer. En nu hebben we weer genoeg. En als de corvéeploeg straks de tafel af gaat ruimen, dan hebben ze over. Misschien hebben ze nog wel meer dan 20 broodjes over. Meer dan ze aanvankelijk hadden. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. En God heeft het opnieuw bewezen dat hij voor de zijnen zorgt. Dat hij voor het levensonderhoud van de zijnen zorgt. God heeft het opnieuw bewezen dat hij aan hen denkt. Ook in dure tijd en hongersnood. En zo mogen in de grootste smarten hun harten in de Heere gerust blijven. En zo was het dankdag in Gilgal. Dat was het al voor die man uit Baal Salisa. Die met een dankbaar hart vol verwondering de gaven die God hem rijkelijk verleend had, ging geven aan de man Gods en voor het aangezicht van de Heere neerzetten. Het was dankdag, geen formele dankdag, geen vormelijke dankdag. Maar het was een dankdag in de oprechtheid des harten. En het werd dankdag ook voor die profeten daar in Gilgal, die het mochten beleven dat de Heere in hun noden voorzag. Dat de Heere zijn goede hand opende en zijn trouwe zorg bewees. En dat de Heere er hen allemaal getuige van deed zijn. Dat hij een wonderdoend God is. Een God waar een zondaar op aan kan. Een God die zijn woord bevestigt. Een God die de trouw en het verbond houdt. Een God die niet laat varen de werken zijner handen. Welgemeente, als we deze geschiedenis zo voor ons hebben, dan het gaat natuurlijk om drie personen of een groep van personen. Het gaat hier om die man uit Baal Salisa. Het gaat hier om die profeten. En het gaat toch ook in deze geschiedenis om die dienaar van Elisa, Gehazi. En als we ze nu nog eens afzonderlijk bezien, wat leren we daar dan uit? Het eerste wat we leren, dat is dat God de ootmoedige gehoorzaamheid met zijn zegen bekroont. Daar had die man uit Baal Salisa nou nooit over gedacht dat het zo zou gaan. Nee, hij wilde alleen maar in de weg van de gehoorzaamheid de Heere dienen. Hij had dat geweten uit die wetten die God in het oude grijze verleden al gegeven heeft. En ergens had de Heere hem zoveel liefde gegeven voor zijn dienst en voor zijn woord, dat hij niet anders begeerde dan die voorschriften en die inzettingen van de Heere na te komen en op te volgen. En toen de man geen antwoord wist op de vraag waar moet ik dan heen, toen heeft de Heere hem in het hart gegeven om dat gaaf om die offeranden, om die eerstelingen maar in Gilgal bij Elisa te brengen. Niet in Bethel, oh nee. En in Jeruzalem, dat kon ook niet. Maar bij de man Gods in Gilgal. En dan gaat die man, let u ook nog even op de plaats waar hij vandaan komt. Uit Baal Salisa. Dorpje waar hij vandaan komt is naar de afgod genoemd. Daar woonde hij. Het zullen wel merendeels afgodendienaars geweest zijn in Baal Salisa. Maar al was hij misschien de enige in dat dorp, of een van de weinigen in die omgeving. Hij was een man waarin de vreze Gods woonde. En hij was een man die tegen de stroom in toch durfde vasthouden aan het woord van God, van de God van Israël. Hij leefde bij de belijdenis: de Heere is God. De Heere is God. En omdat hij bij die belijdenis leefde, wilde hij die God, die zijn weldoener, die de bron van zegeningen geweest is, die op zijn land voorspoedige oogst gegeven heeft, al was het misschien minder dan in andere jaren, nu wil hij die God de eer toebrengen. En vandaar dat hij met zijn gaven naar de man van die God, de profeet van die God gaat. En dan loopt het zo af. Dan loopt het zo af dat van dat beetje wat hij brengt, en meer was het niet, dat van dat kleine beetje een grote groep mensen nog gespijzigd kan worden. Heeft hij dat ooit een ogenblik gedacht en overwogen? Nee. Dat kon hij ook niet weten. Maar hier zien we hoe de Heere zijn zegen verbindt aan een leven in ootmoedige gehoorzaamheid. Hier zien we dat wat de Heere ons heeft toevertrouwd, als we daarvan in gehoorzaamheid en in toewijding aan de Heere teruggeven, God daar soms ook nog wonderen mee zou kunnen doen. Wat betekent dat heel praktisch? Dat de dankdagcollecte, als die vrijwillig en in liefde en in toewijding aan de Heere gegeven wordt, door God ook nog wel eens van grote betekenis gesteld kan worden in zijn koninkrijk. Begrijpt u? Heel praktisch. Dat wat wij met een dankbaar hart de Heere ten offerande geven, uit de veelheid die hij ons heeft toevertrouwd, dat de Heere daar nog wel eens in zijn welgevallen een vermenigvuldiging aan kan geven, zodat het dienstbaar kan zijn in zijn koninkrijk. En dan hoeven dat nog geen uitgesproken grote gaven te zijn. Dan zijn 20 gerstebroodjes genoeg om meer dan 100 mensen te voeden en over te houden. En dan is het penningske van de weduwe in Gods handen soms nog meer waard dan grote giften van mensen die ook met grote zegeningen begiftigd zijn. Maar de vraag is niet hoeveel geven we. De vraag is in de eerste plaats: hoe geven we? Deze man gaf het kennelijk in de oprechtheid van zijn dankbare hart. Deze man gaf het in liefdevolle gehoorzaamheid aan de Heere en zijn dienst. En zulke gevers heeft de Heere lief. Dat zegt hij toch zelf. En zulke gaven worden door hem ook gerekend. En zulke gaven worden door hem ook vermeerderd. Vermenigvuldigd. Dat is het eerste wat we leren als we op deze man uit Baal Salisa letten. Laten we nu nog eens ogenblik de blik slaan op die profeten daar in Gilgal. God had beloofd dat hij voor hen zou zorgen. Waarom? Nou, deze mensen hebben zich aan de Heere en zijn dienst mogen verbinden. En ze hebben hun arbeidsterrein gevonden in het werken in Gods koninkrijk. Heel letterlijk is bij hen waar geworden wat de Heere Jezus later zal zeggen: zoekt eerst het koninkrijk Gods. En dat hebben ze voor zichzelf mogen leren doen. En ze mogen het ook doen in deze zin dat ze dat koninkrijk mogen verkondigen. Dat ze in de dienst van het woord mogen uitgaan om onder Israël, onder het afgodische Israël, van die ware koning van Israël te spreken en de mensen op te roepen om voor hem toch te buigen en met de zonden te breken en in de weg van waarachtige bekering Israëls God weer te dienen. Dat is hun leven, dat is hun keus, dat is hun taak, dat is hun werk. Dat heeft hun hart. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Nou, en toen heeft de Heere beloofd: en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Ook in de tijd van hongersnood. En wat kwam daarvan terecht? Ze begonnen ook honger te lijden. Zo honger te lijden dat ze alles wat maar een beetje eetbaar leek ook gingen eten. Tot wilde coloquinten toe. Zo honger hadden ze. Vervult God zijn belofte dan niet? Die vraag is bij hen opgekomen. En dat heeft hen zorg gegeven. Zou God zijn beloftenissen afgesneden hebben? Heeft hij vergeten genadig te zijn? En dat terwijl hun bestaan toch al niet makkelijk was. Want ik zei het u zo pas al, verre in de minderheid daar in Israël, gehaat door de een, bespot door de ander, hun leven soms in gevaar. Laat God hen nou in de steek? Is de vraag op zijn plaats, is de vraag te begrijpen? Is het misschien te vergeefs om de Heere te dienen? En zie wat het wondere genadewerk van de Heere doet. Zou God zijn gena vergeten? Denkt u dat? Heeft hij zijn barmhartigheden in zijn gramschap afgesneden? Een mens kan het wel eens denken. Een mens kan er wel eens bang voor zijn. Een mens kan ook wel eens hevig aangevochten worden. En beproefd worden met deze en dergelijke vragen. Maar de Heere houdt getrouw zijn woord. En als ze dan met het eten van die coloquinten ziek worden, dan geeft de Heere de gezondheid en dan geeft de Heere dat dat oneetbare voedsel toch eetbaar is. En als ze daar de volgende dag weer niks hebben, stuurt God op zijn tijd, en dat is de beste tijd, die man uit Baal Salisa. En als het dan te weinig is wat hij gebracht heeft om ze allemaal één maaltijd te geven, dan weet God op zijn tijd en op zijn wijze van dat weinige veel te maken, zodat al hun nooddruft vervuld wordt door God in heerlijkheid. Want hun brood is zeker en hun water is gewis. Of laat ik het met de woorden van Paulus zeggen in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Zal hij dan die profeten die in oprechtheid de Heere mochten vrezen en die hun leven aan de Heere en zijn dienst mochten verbinden en die vanuit die verbondenheid ook met bewogenheid onder het volk het woord verkondigden, zal hij dan die profeten om laten komen in dure tijd en hongersnood, of zal hij hen inderdaad met en om de verdiensten van Christus niet alle dingen schenken? Jazeker. En dus komt die man uit Baal Salisa op dat moment. En dus, vanwege de trouw Gods aan zijn eigen toezeggingen, vermenigvuldigt de Heere die gerstebroodjes. En ze houden over, zelfs als ze allemaal tot verzadiging toe gegeten hebben. En zo krijgen ze daar een bewijs, een nieuw bewijs van de waarachtigheid van Gods toezeggingen. En dat is nog zo. Voelt u tegelijkertijd hoe noodzakelijk het dan is om de dingen op de juiste plaats te laten staan? En de juiste plaats, dat is de plaats waar de Heere Jezus de dingen gezet heeft. En dan denk ik maar weer aan dat woord uit de bergrede. Staan de dingen in uw leven op die plaats en in die volgorde? Eerst het Koninkrijk Gods. Eerst de dienst des Heeren. Eerst de belangen van uw onsterfelijke ziel, eerst de eer van uw schepper en onderhouder, en de rest op de volgende plaatsen, daarna. Zo heeft de Heer het ingezet, zo hoort het beleefd te worden, zo moet het toch ook zeker op een dankdag beleden worden. Eerst het Koninkrijk en de rest, ja, die volgt daarop, want de Heere is de getrouwe en de barmhartige en de waarachtige God, die het te zijn en aan geen ding doet ontbreken. Dat wil niet zeggen dat ze altijd overvloed hebben. Want nu, na die twee keren dat hij via een wonder hen uitgered heeft, ze hebben nog wel wat over van die gerstebroodjes en ze hebben dan ook nog die groene aren in de hulzen. Maar dat is ook weer niet zoveel. Ze hebben niet een voorraad gekregen waar ze nu een jaar lang mee vooruit kunnen. Ze kunnen hun schuren daar niet vullen. En ze kunnen niet tegen elkaar en tegen zichzelf zeggen, nu voorlopig hoeven we ons geen zorgen te maken. Ze zijn morgen weer net zo afhankelijk. En overmorgen weer net zo afhankelijk. En ze moeten elke dag bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Maar wel met de belofte erbij dat de Heere zijn woord waar maakt. En wel met het bewijs erbij dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. Dat is de rechte wijze, dat is ook de enige rechte wijze om ons dagelijkse leven en het voedsel en al de andere dingen van ons dagelijkse leven op de juiste wijze te taxeren en te beleven, gemeente. De rechte beleving, het rechte zicht op die zaken is er alleen maar als wij door genade geleerd hebben dat koninkrijk voorop te stellen en de geestelijke zaken de eerste plaats toe te kennen in ons leven. Maar zo is er dan tegelijk voor die profeten ook versterking van hun geloof. Het geloof dat vanwege de moeite om het te moeten leven in een goddeloze samenleving vaak toch al zo moeilijk had. Versterking van hun geloof, dat toch al zo menigmaal aangevochten was. En zo mag inderdaad, als we het recht zien, datgene wat God ons bereid heeft en wat God ons op de dankdachtige denken geeft, ook wel eens een versterking van het geloof zijn voor Gods kinderen die de Heere hebben leren vrezen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Is het waar of niet? Gij zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Is het weer niet gebleken? En dat kan wel eens een steun geven aan het geloof, zodat je ook op een dankdag ziende de goedertierenheid en de getrouwheid Gods. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Uw trouw is groot. Zo kan op een dankdag ook ziende de goedertierenheid des Heren de ziel wel eens moed grijpen. Wat heeft de Heren toch weer getrouw gezorgd? En wat heeft de Heere toch weer geholpen en doorgeholpen. En we hebben geen gebrek aan enig goed. Maar nou Gehazi, die in deze geschiedenis ook een plaats heeft. De jongen die zo goed kon rekenen en zo slecht kon geloven. De jongen die alleen maar rekende met wat voor ogen is en wat hij kon zien en wat hij kon becijferen. En toen hij dat zag, hij zag 100 man, hij zag 20 broodjes, hij hoorde Elisa zeggen, geef aan het volk dat ze eten. Toen schudde hij zijn hoofd en toen zei, maar dat kan toch niet? En dat kan ook niet. En hoe komt het nou dat Elisa zag dat het wel kon en dat Gehazi zag dat het niet kon? Elisa zag 2 dingen die Gehazi kennelijk niet zag. Het eerste wat Elisa zag en wat Gehazi niet zag, dat was de wondermacht van de Allerhoogste. 20 gerstebroodjes. Hoe heeft die man nou toch die gerstebroodjes in Gilgal kunnen brengen? Hoe komt hij daaraan? Ja, dat was een deel van zijn oogst. Hoe komt hij aan die oogst? Ja, die is op zijn akker gegroeid. Waar is die oogst daaruit gegroeid? Nou, hij heeft toch gezaaid? In het voorjaar heeft hij gezaaid. Oh ja, hij heeft gezaaid. Hij heeft een handvol zaad in de akker gestrooid. En dat zaad is gestorven. En toen het gestorven is, ging het vrucht voortbrengen. En toen bracht dat handvol zaad veel meer op dan wat hij ooit in die aarde gegooid had. Toen heeft God al daar in het groeien van die oogst dat handje vol zaad vermenigvuldigt. En daar zijn nou die gerstebroodjes ook uit ontstaan. Elisa zag dat God al aan het vermenigvuldigen was geweest. Ziet u het eten ook wel eens zo? Het brood dat u vanmiddag gegeten hebt of vanavond zult eten. Ziet u dat ook wel eens als een bewijs dat God al aan het vermenigvuldigen, aan het vermeerderen is geweest? Dat is ook uit een handvol zaad gegroeid. En dat is gegroeid tot een oogst, tot een overvloedige oogst, waarvan we maar mogen eten de ene dag na de andere. God is de God die zijn wondermacht keer op keer betoont in het rijk der natuur. En die wonderen doet voor onze ogen, maar we zijn er van nature zo blind voor. En zo onnadenkend gaan we met de zegeningen van de Heere om. Dat we dat allemaal tot een soort natuurproces hebben verlaagd. Van zo is het nou eenmaal en we denken er niet eens meer bij na. Maar God is gedurig, dag in dag uit, het hele seizoen door, bezig om wonderen te werken voor onze ogen, dat uit die ene poot aardappel meer dan 20 aardappels soms groeien, en dat zo iedere keer er maar weer voor gezorgd wordt, dat door de krachten die God in het rijk der natuur laat werken, de mens aan geen ding gebrek heeft. Gehazi zag die dingen niet. Hij was daar te afgestompt voor, hij was daar te materialistisch voor. Hij kon veel te goed rekenen, maar we moeten ons eens meer en meer leren verwonderen over de wondermacht van de God met wie we te doen hebben, gemeente. Om uit zijn hand te leven en wie uit zijn hand, uit die hand die zoveel wonderen kan verrichten en die van weinig veel maakt, niet alleen maar kan maken, maar elk seizoen weer metterdaad maakt. Om uit de hand van die goede, zegenende, vermenigvuldigende God te leven. En als Elisa dat ziet, dat God van dat weinig al veel gemaakt heeft en dat die 20 gerstebroodjes al heel veel zijn vergeleken met dat beetje zaad dat die man uit Baal-Salisa in de tijd in zijn akker gezaaid heeft, dan kan hij ook geloven dat God van die 20 gerstebroodjes er 400 kan maken. En als het moet 400.000. Zodat niemand gebrek heeft. Dat is het eerste wat Gehazi niet zag en Elisa wel. De wondermacht van de Heere. En het tweede wat Gehazi niet zag en wat Elisa wel zag. Het was niet alleen Gods wondermacht, maar ook Gods genadekracht. Gehazi heeft er niet verwonderd over gestaan dat er net op dat moment die man uit dat heidense Baal-Salisa kwam. Maar Elisa heeft gezien dat God die man gestuurd had. En dat God er daar in Baal-Salisa ook nog één had die hem vreesde. In wiens hart genade verheerlijkt werd. Te midden van de afgoderij in Israël, te midden van de afval, te midden van het verderf, is daar die man in wie God aan het werk is. Elisa heeft God aan het werk gezien. En toen kon hij meer en meer nog vertrouwen, als ziende de onzienlijke. Ziet u, het geloof ziet de dingen die het ongeloof niet ziet. En omdat het ongeloof de dingen die het geloof ziet niet ziet, daarom is het ongeloof altijd aan het rekenen. En altijd aan het cijferen en altijd aan het rekening houden met alleen de dingen die voor handen en voor ogen zijn. Maar ongeloof is zonde. En het is een uiting van het verdorven ongelovige hart. Als Gehazi tegen zijn meester zegt, wat? Zal ik dit 100 man voorzetten? Dat is zonde. Want ongeloof schakelt Gods almacht uit. En ongeloof maakt God verdacht. En ongeloof houdt geen rekening met de waarachtigheid van Gods belofte. En ongeloof heeft geen oog voor de liefderijke zorg van de Heere voor zijn volk. Ook in dure tijd en hongersnood. Maar God beschaamt het. Moet Gehazi toen gedacht hebben. Toen hij het bevel van die profeet toch die tafel dekte. En dat brood daar neerzette en die mannen nodigde. En toen hij dat voor zijn ogen zag gebeuren. Dat Gods woord waar is. Zo zegt de Heere. Ze zullen eten en overhouden. Wat moet Gehazi toen beschaamd gestaan hebben. Als hij het echt goed ingevoeld en aangevoeld heeft, dan is hij wel in een hoekje gekropen. Om zijn ongeloof voor God te belijden, alleen ik twijfel eraan of hij echt dat plaatsje opgezocht heeft. Want later in zijn leven blijkt er in ieder geval niks van. Maar nou dit wonder, gemeente, dat zelfs mensen die in ongeloof tegenover de Heere staan, dat zelfs mensen die met God en zijn almacht en zijn wonderkracht en zijn genadige en zijn zondaarsliefde geen rekening houden. Dit wonder van Gods algemene goedheid. Gehazi mocht daar ook mee eten. Want God doet ook nog een keer zijn zon opgaan over bozen en over goeden. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En al had Gehazi dan geen hart om God te vrezen. En al had hij geen oprecht geloof en geen waarachtige liefde voor de Heere en voor zijn dienst. Al was hij dan altijd in de buurt van zijn meester Gods profeet. De Heere heeft hem niet aan de kant geschoven en gezegd: Gehazi, als je mij niet vertrouwt en als je met mij geen rekening houdt. En als je alleen maar rekenen kunt en als je alleen maar materialistisch denken kunt, dan schakel ik u ook uit en dan is er voor u geen voedsel. Nee, zo is God niet. Alhoewel, het kan ook zo wezen dat de Heere iemand wel uitschakelt. Dan denk ik aan wat we lezen een paar hoofdstukken verder in 2 Koningen. Toen was er in Samaria een hongersnood en toen mocht de profeet Elisa verkondigen dat de Heere eten zou geven. En dat er meel verkocht zou worden en dat er gerstebloem verkocht zou worden in de poort van Samaria. En toen was er een hoofdman, een eerste dienaar van de koning van Israël, en die zei: nou, dan mag God wel sluizen in de hemel maken. En dan mag hij het wel uit de hemel laten regenen. En toen zei de profeet Elisa tegen die hoofdman: u zult het met uw ogen zien, maar u zult er niet meer van eten. God kan ook afrekening houden met het ongeloof. Het laatste wat die hoofdman gezien heeft was dat God zijn woord waar maakte. Want er werd meelbloem verkocht in de poort van Samaria. Het laatste wat hij zag was: God is betrouwbaar. En toen werd hij door dat volk dat niet meer te remmen was vertreden in de poort. Hoeveel van ons zijn er die meegegeten hebben van datgene wat de Heere ons in het afgelopen seizoen heeft gegeven? Hoeveel zijn er onder ons die van Gods gaven hebben geprofiteerd tot op de dag van vandaag toe, terwijl ze een hart hebben waar geen vreze Gods in woont? Hoeveel zijn er onder ons die wel delen in de zegeningen, maar de zegenaar, de bron van alle weldaden, niet kennen? Hoeveel zijn er onder ons die alleen maar weten te rekenen en alleen maar weten te cijferen? En die, omdat we dan in een tijd van betrekkelijke welvaart leven, geen gebrek hebben, maar die, als het tegen zou zitten, met God ook geen rekening houden? Hoeveel zijn er in ons midden die van de waarachtige vreze Gods en van het levende geloof geen verstand hebben? U mocht net als Gehazi nog mee eten. En er was voor u ook nog, want God heeft dat ook nog waargemaakt. Hij regende over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij maakte nog geen onderscheid. Maar er komt wel een tijd dat hij onderscheid gaat maken. En dan zullen Gods knechten gespijzigd worden, ook met geestelijke gaven. Maar dan zult gij hongeren. Dan zullen zij te drinken krijgen. Gij zult dorsten. Denk maar aan die rijke man in de gelijkenis, die elke dag overdadig en prachtig leefde en aan geen ding gebrek had. Maar toen hij na zijn sterven zijn ogen opsloeg, was hij in de pijn. Toen kreeg hij niets meer. Zelfs niet meer een druppel water tot verkoeling van zijn tong. Kind, zegt Abraham, gedenk dat ge uw deel in dit leven gehad hebt. Gehad hebt. Dat is voltooide tijd. Dat is voorbij. Gedenk dat ge uw deel in dit leven gehad hebt. Net als Gehazi die mee mocht eten. Ja, net zolang als Gods genadetijd duurde. En toen was die genadetijd voorbij. En toen waren al die zegeningen ook voorbij. En daarom, als we op de dankdag onbekeerd zijn, dan krijgen we vanuit de prediking op de dankdag een extra prikkel en een stimulans om de Heere te zoeken terwijl hij nog te vinden is. Leven we niet van de goede tierenheid des Heeren? Maar die goede tierenheid, schrijft Paulus in de Romeinenbrief, die zoekt toch tot bekering te leiden, om niet aan de gaven, maar aan de gever genoeg te krijgen en met God verzadigd te worden. En dat is dan tegelijkertijd ook het laatste wat we in deze geschiedenis lezen, als we een ogenblik gelet hebben op die man uit Baal Salisa, die profeten, en dan nog ook gelet hebben op die knecht van Elisa. Nog een enkel woord over Elisa. Want misschien wel duidelijker dan ergens anders, in de hele geschiedenissen van Elisa is de profeet Gods hier een type, een afschaduwing van de Heere Jezus Christus. U hebt er met uw gedachten toch ook al een ogenblik bij vertoefd. Dit is net zo'n soort wonder als straks, de vermenigvuldiging van de broden als Jezus hier op aarde rondwandelt. En dan is het wonder nog groter, want dan zijn er geen 100, maar 5000 mensen. En 5 broden en 2 vissen. En ze nemen op straks als ze allemaal gegeten hebben en verzadigd zijn, 12 volle korven. En toen de Heere Jezus dat wonder verricht heeft, toen heeft hij de toepassing erbij gegeven. En die toepassing, dat was, hij gaat vertellen van het hemelse brood. Het hemelse brood. En zoals hij die scharen gegeven heeft, om niet, er was geen mens die ervoor hoefde te betalen. Zo geeft hij ook om niet dat hemelse brood dat hij zelf is. En in dat hemelse brood dat hij aanbiedt, gaat Gods genadehart nog ruimer en wijder open dan wanneer hij voor onze lichamelijke welstand zorgt. En dan komt de vraag tot ons allemaal, ook op deze dankdag, hebben we van hem dat hemelse brood ook ontvangen? En hebben we dat gegeten? Het was er, ook in het afgelopen seizoen toch weer. Het stond elke keer weer op onze tafel. Het was in onze kerkbank. Het was op onze preekstoel. Het was in onze handen in de vorm van het eeuwige en blijvende woord van God. En dat spijs voor de ziel, althans zo bedoeld door de Heere. Hebben we daarvan gegeten? Ga nog eens even met mij mee naar die eetzaal, daar in Gilgal. Daar zitten die 100 profeten. En ze kunnen allemaal om niet eten. Ze hoeven niet met colloquinten te proberen hun honger, hun maag te vullen en hun honger te stillen. En ze hoeven niet te proberen met de broodkruimels van de vorige dag nog een poosje in leven te blijven, om te teren op het oude. Er is genoeg Gods zegenende handen vermenigvuldigen die gerstebroodjes. Kunt u zich voorstellen dat daar een van die profeten zit en die zegt, nee hoor, ik heb er geen zin in. Ik heb geen trek. Ik hoef dat brood niet. Kunt u zich een van die profeten indenken die weigert van dat voedsel van Gods trouwe zorg te eten? Als er één zou zijn, dan zou u zeggen, wat een dwaze man is dat. Wat een dwaze man is dat. Of hij is ziek. Maar als hij niet ziek is, dan is hij dwaas. Dan kan hij te eten krijgen, om niet, uit Gods hand en hij wil het niet. Is dan diegene niet dwaas die wat God in zijn genade aanbiedt in het heilige evangelie? Is dan diegene niet dwaas die wat God aanbiedt als hij zijn zoon aanprijst? En als Christus zichzelf bekend maakt als ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald, die van mij eet, zal nimmer meer hongeren. Is dan die man, is dan die vrouw, is dan die jongen en is dan dat meisje die onder de prediking van het evangelie zit en die van dat brood niet eet, maar die het versmaadt en die het terzijde schuift. Niet een nog veel grotere dwaas? Is ongeloof waarin we het woord des Heren verwerpen dan niet de grootste zonde? Amen. We zingen Psalm 34, het 5e vers. Thank you. Wij zullen samen danken. Heere, inderdaad, die de Heer zoekt vroeg en laat, mist nimmer het nodig goed. U hebt het gezegd, u hebt het bewezen, u bent de waarachtige, u zijt onveranderlijk, Heere. En wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daar mag uw volk nu mee leven. Heere, dat is ten diepste ook de grond waarom het nog weer dankdag kon worden. Omdat u niet veranderd bent. En omdat u de getrouwe gebleven zijt. En daarom ging uw hand open. En daarom was er wat nodig was. Het nodig goed. Daarom kunnen we vandaag ook terugzien op hetgeen dat gij op het land deed groeien. Het gewas. Daarom kunnen we vandaag ook terugzien op de zegen die gij gegeven hebt. Op de arbeid onze handen. Daarom kunnen we terugzien op zoveel goedertierenheid die gij alom verspreid hebt en die in al uw werken openbaar komt. O ja, wij kunnen vele vragen hebben, Heere. We kunnen vele zorgen hebben ook, maar op deze dag mogen we er toch ook wel eens een keer nadrukkelijk bij stilstaan. Dat uw woord het ons zegt en dat de werkelijkheid het ons ook bewijst. Gij zegent mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. En zo hebt u dat ook in de afgelopen periode weer gedaan, Heere. We danken u voor het gewas dat u hebt doen groeien. We danken u voor de krachten die u verleend hebt om het werk te kunnen verrichten. We danken u voor de werkgelegenheid die u gegeven hebt. We danken u ook voor allerlei mogelijkheden om, zelfs als we geen werkkring meer hebben, of als we uitgeschakeld zijn, het zij door ouderdom, door leeftijd, het zij door ziekte of door andere omstandigheden, er toch nog mogelijkheden en middelen zijn om onze levensdagen te verlengen. We zijn gezegende mensen, Heer, in een land dat in allerlei opzichten ook echt een gezegend land mag genoemd worden. En niet dat we daar nou recht op hebben, integendeel. Als u het allemaal van ons zou wegnemen, Heere, dan zou daar geen onrecht in zijn. Want wij hebben u op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Dat was daar in Israël ook zo met de afgoderij, Heere. En toch bleef u aan uw verbond gedenken. En die profeten hebben het mogen ondervinden. In dat wonder dat u voor hun ogen verrichtte. In dat wonder waar u hun maag ook mee wilde vullen. En die man uit Baal Salisa heeft het ook mogen beleven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En zo is hij gegaan met zijn gerstebroodjes naar de man Gods. Om u daarin te eren en te danken. Heere, toen werd het dankdag voor hem en voor die profeten en voor de profeet Elisa. En toen werd het ook dankdag voor Gehazi. Maar die stond er wel buiten. Heere, wij bidden van u dat het echt dankdag mag zijn. Dat het dankbaarheid mag zijn in ons leven. Verwondering en aanbidding. Vanwege al dat goede dat u gegeven hebt. Maar laten we niet als Gehazi onze dankdag vieren, Heere. Dat we er wel van mee mogen eten, maar dat we er innerlijk vreemdelingen van zullen zijn. En als dat nog zo is, o God, bekeer ons dan tot u. De levende God, geef dat we het dan leren mogen. Eerst het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid, om dan te ondervinden dat u als de vervuller van uw belofte de andere dingen ons ook toewerpt. Heere, geef ons echt dankbare harten voor al die trouw, voor al die goede tierenheid waaraan we het te danken hebben dat we nog zijn die wij zijn. Wij met onze kinderen. Heere, geef ons uw zegen ook verder op deze dag. En laat het nou niet een dankdag zijn, Heere, met twee kerkdiensten en dan verder niets. Maar laat het een dankdag zijn waarop, zoals uw woord het in een van de psalmen zegt, we dankbaar u het hart ter offerande mogen bieden. Die geeft God eer. En elk die met verstand in de weg der vrome begeert te gaan, zegen ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.